En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt in een duistere plaats. Het woord als de basis en ondergrond van heel de ontwikkeling van het heilsplan Gods in het algemeen. En meer in het bijzonder datzelfde woord Gods en plan Gods, dat ook de basis is voor het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En dat is wat de apostel schreef in de tweede Petrusbrief, maar feitelijk wat hij ook schreef, niet alleen in 2 Petrus 1, maar ook in 1 Petrus 1, waar wij gisteravond dan ook inderdaad even waren. 1 Petrus 1, waar in de eerste plaats sprake is van dat woord Gods in verband met de profeten zelf, die hun profetieën, hun eigen profetieën onderzocht, dan wel ondervraagd hebben, en aan wie geopenbaard is dat zij, vers 12, niet zichzelf, maar ons bedienden. Want hoewel de profetieën in het Oude Testament er zo uitzien alsof ze direct en ook uitsluitend van toepassing zijn op de dagen waarin deze profetieën gegeven werden, blijkt het toch zo te zijn dat ze in ieder geval tegelijkertijd spraken, en soms zelfs uitsluitend spraken over een heel andere tijd die later zou aanbreken. In het bijzonder dan de tijd ook waarin wij leven. Het is ook niet voor niks dat de apostel aan het eind van 1 Petrus 1 de dingen samenvat, gebruikmakend overigens van de oudtestamentische profetieën, in dit geval Jesaja hoofdstuk 40. Misschien hebben we het daar nog over een keer. Wanneer hij zegt in vers 23 van 1 Petrus 1... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want deze woorden die hij hier naar voren brengt, onsamenhangend als ze misschien ook lijken, zijn rechtstreeks ontleend aan Jesaja 40... waarover dat eeuwige woord van God gesproken wordt en over het evangelie zelfs. Zij het dan natuurlijk niet met de Griekse term evangelie, maar met het Hebreeuwse equivalent. Maar hij zegt dan, want alle vlees is als gras, en dat staat daar ook in Jesaja 40. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En het gaat voorbij, het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, want het leven van de natuurlijke mens is van zeer tijdelijke aard, zoals gezegd. Maar, vers 25, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dat is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af, enzovoorts. En daar ligt dus de grote klemtoon op. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. En waar de apostel begint met, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. In vers 3 al van dit hoofdstuk, en eigenlijk in de praktijk het eerste vers van de uiteenzetting, eindigt hij dit hoofdstuk met, gij die wedergeboren zijt, van Gods wegen inderdaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het woord Gods. Want de grote waarheid blijft inderdaad dat niet alleen de oude schepping voortgekomen is uit het woord Gods, maar de nieuwe net zo goed. En wij hebben daar deel aan. In deze brief ligt er meteen aan de basis van de uiteenzetting. En als de apostel er verder op ingaat in hoofdstuk 2, dan zegt hij ook in hoofdstuk 2 vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, wat het ook wezen mag. En ja, wat is achterklapping? Hè? Ik heb eens een motorfiets gehad die had last van achterklap. Jaren later een auto die op gas reed, die had ook last van achterklap. Dus het is nooit goed gekomen met die Mazda. Hè? Nee. Laat me zitten. Maar men zou dat afleggen. En dan vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens, geboren uit dat onvergankelijk zaad. In het Engels staat er zelfs de term baby's gewoon, hè. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En wat wij niet zien in onze vertaling is dat dat woord redelijk gewoon het bijvoeglijk naamwoord is van het woord woord. Logos namelijk. Ik geloof dat de logikos staat of zoiets. Maakt me niet uit, ik hoef gelukkig nooit Griekse les te geven. Het zou me ook slecht afgaan, moet ik u zeggen. Maar er staat in principe hetzelfde woord. Zijt zeer begeerig naar de woordelijke, dat is niet de goede vertaling, maar er is geen betere Nederlandse term voor. De redelijke onvervalste melk. Ik ben ook wel eens geneigd hem te lezen als zij zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord. Want zo kan het wel vertaald worden. Het is namelijk het woord, die melk. En de melk is immers het voedsel wat het kind, beter de baby, ontvangt. Dat blijft niet zo, overigens. Vandaar dat op andere plaatsen in de schriften, met name via de apostel Paulus, nogal neerbuigend gedaan wordt over die melk. Zo van, dat moet maar eens afgelopen wezen met die melk. Dat is zo. Maar niettemin heeft die melk wel degelijk zijn functie. Dus zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, in de praktijk dus ook het gewoon het woord Gods, opdat gij door dezelve moogt opwassen tot zaligheid. Dat kon ik er in mijn Bijbel nog net achter schrijven, tot zaligheid. Dat hoort er namelijk wel degelijk te staan. Sommigen zeggen, ja, maar als je kind van God bent, dan ben je toch al zalig. Wat moet die uitdrukking tot zaligheid daar dan achter? Dus laten we het maar weg. Zo is het ontstaan, het is toen verdwenen bij gelegenheid. Maar het hoort er wel te staan, omdat het gaat over wat de apostel eerder al noemde in hoofdstuk 1 vers 9, zaligheid der zielen. Waarbij het niet gaat om de wedergeboorte als zodanig, maar wel om de praktische uitwerking daarvan. Wedergeboorte wil zeggen dat men zalig is naar de geest, dat men uit de geest geboren is. Ik zeg het wel snel, omdat ik dat zo vaak vertel, waar dan ook, hè? Wedergeboorte dus heeft van doen met zaligheid van de geest. Maar daarna is sprake van zaligheid van de ziel. En dat heeft te maken met het opgroeien, zoals het hier genoemd wordt. Heeft te maken met de praktische uitwerking van het woord in ons. De praktische uitwerking in de levenswandel, want dat is wat de ziel is. En dus, zegt de apostel, niet alleen zijn wij uit dat woord Gods wedergeboren en kinderen van God geworden, maar het is datzelfde woord waarnaar wij begeerig zouden zijn, waardoor wij of waarmee wij ons zouden laten voeden. Want de aardigheid van die melk is natuurlijk, hoewel ik het ook wel eens anders zie, maar de aardigheid van de melk is dat men die toegediend krijgt. En de baby, het kind van nature, neemt het tot zich en is daar ook zeer begeerig naar. En wat de wedergeboren mens betreft, zou het precies hetzelfde zijn. Die zou zeer begeerig zijn naar inderdaad die melk die toegediend wordt. En daar gaat het maar om. Later wordt het anders. In verband met de vaste spijs ligt het anders. Daar moet je soms ook nog zelf voor zorgen. Maar wat die melk betreft is het geen punt. Men krijgt dat gewoon toegediend en men zou het gewoon slikken. En niet uitspugen, bij voorkeur. Dan wordt het zuur, dat weet u toch. Dat is allemaal typologie hoor. Maar goed, daar zullen we dan verder niet over hebben. Maar wat omgaat is het woord waardoor wij zouden opwassen tot zaligheid. En raad eens wat. De apostel meteen in de volgende verse spreekt over wat ik toch geneigd ben te noemen, en ik niet alleen, als de hoogste geestelijke waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Bovendien moet ik zeggen dat de volgende verse rechtstreeks van doen hebben, niet eens met de melk, maar juist met de vaste spijs. Want het gaat heel snel hier. Dat is omdat degene aan wie hij schrijft deze dingen reeds geacht werden te weten. U wordt ook geacht in het algemeen deze dingen te weten, daarom sta ik er ook niet uitgebreid bij stil. Maar de apostel spreekt meteen over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik weet dat de term er niet staat, maar daar gaat het nou niet om. Hij spreekt over de Heer Jezus Christus als over de hoge priester van het nieuwe verbond, aan wie wij deel gekregen hebben en door wie en in wie ook wij gemaakt zijn tot priesters. Want dat is wat er staat. Er staat namelijk in vers 4, tot welke, dat wil zeggen tot de Heere, tot Christus komende, tot welke komende als tot een levende steen, dat is die levende steen uit het Oude Testament al, uit Genesis eigenlijk al, hè? Want daar wordt Christus voorgesteld, de Heere wordt voorgesteld in elk geval als een steen, de rotssteen. Tot welke komende als tot... We hebben er trouwens eens een keer een conferentie van 2 weken aan besteed. Toen waren we nog niet klaar over aan die stenen. Dat was toen in Waldbreidbach, ja. Maar als komende tot een levende steen, dat wil zeggen wij worden geacht toegevoegd te worden aan die levende steen, Een levende steen van de mensen wel verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar. Verwijzing natuurlijk naar Psalm 118. Zo wordt ook gij zelven als levende stenen, die samengevoegd worden met die ene steen, Christus, fundament, gebouwd tot een huis, het is prachtige, maar ook zeer duidelijke symboliek, gebouwd tot een huis, niet letterlijk uiteraard, en dus staat het tot een geestelijk huis. Ik beweer, en ik zeg het allemaal vlug nu, ik beweer dat dat vanzelfsprekend is, dat het om een geestelijk huis gaat. En om die reden ben ik ook geneigd het niet zo te vertalen. Ik ben geneigd het te vertalen als een huis van de geest. Dat kan betekenen geestelijk huis, vanuit het Grieks in elk geval. Maar dat het niet letterlijk, maar geestelijk is, lijkt me duidelijk genoeg. Wij zijn geen stenen, niet letterlijk althans, dus is het een stijlfiguur, beeldspraak. En daarom lees ik het ook niet als geestelijk huis, maar als een huis van de geest. En daarmee heb ik een interpretatie die natuurlijk volstrekt overeenkomt met vele andere schriftgedeelten, met name het Nieuwe Testament. Toch? Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Al of niet met schoorsteen, want dat... Nou ja, goed, laat maar zitten. Kleine verwijzing naar het misbruik van dit soort schriftplaatsen, maar dat even terzijde. Maar een huis van de geest. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een huis waarin de geest Gods zou wonen. En dan een huis, jawel, tot heilig priesterdom. Want de gedachte is en blijft dat het gaat over een huis, jawel, maar het is een tempel. Dit huis is een tempel. En daarom een priesterlijk huis. En de tempel is eigenlijk de uitbeelding onder andere dan van heel het priesterschap. Al die stenen aan elkaar gevoegd is een uitbeelding van de priesters collectief. Het lichaam van de priesters. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het geheel, het priesterdom. En wij zijn dat. Er staat, wij worden samengevoegd tot een huis voor de geest, tot een heilig priesterdom. Hetgeen uiteraard impliceert dat wij als gelovigen geacht worden priesters te zijn. Om niet letterlijke, maar geestelijke offeranden op te offeren. Geestelijke offeranden die goden aangenaam zijn, zijn ook termen uit het Oude Testament, goden aangenaam, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, die immers het hoofd is van dit priesterdom, en daarmee is hij dus gewoon de hoge priester. En hoewel die termen hier in deze brief niet staan, ik moet sterker zeggen, hoewel die termen alleen gevonden worden in de Hebreeënbrief, vinden wij de gedachtegang hier op precies dezelfde wijze uiteengezet. Daar is niks bijzonders aan, ook eigenlijk. Zo wordt gij zelf als levende stenen gebouwd tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom. Daarom is er ook vervat in de schrift, dat is vers 6, onder verwijzing naar het profetisch woord dat zeer vast is. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Of niet haasten, staat er dan, maar die zal niet beschaamd worden, zal er niet bij vandaan lopen. Zal niet wegrennen, is eigenlijk de oorspronkelijke gedachte in Jesaja 28. Dat ik er niet op inga is omdat wij dat hier ook al meerdere malen gedaan hebben. Dat zijn de meest elementaire uitspraken in het Nieuwe Testament met betrekking tot de gemeente. Maar het neemt niet weg dat we hier al van doen hebben, niet eens meer met melk, maar met vaste spijs. Het eigenaardige is dat het voedsel wat wij door het woord Gods ontvangen, wordt voorgesteld in de eerste plaats, dat wil zeggen eerst als melk, daarna als vaste spijs. En er wordt ook duidelijk onderscheid tussen gemaakt. En als ik dat moet toelichten, dan moet ik zeggen dat melk heeft van doen met wat de schrift leert over onze aardse omstandigheden. Melk heeft van doen met de aarde, met de zienlijke dingen, met vergankelijke dingen. Ik kan het nou zo gauw niet uitleggen. Maar als je dat één keer hoort, dan kun je dat zo zelf in de schrift controleren. Melk komt ook van de moeder. U dacht natuurlijk aan een flesje met zo'n rubber speentje erop en zo dat altijd verstopt zit. Maar daar hebben we het niet over. Melk komt van de moeder. En de moeder is nog altijd het aardse, het zichtbare. Maar vaste spijs, om dan de lijn door te trekken, vaste spijs komt niet van de moeder, maar komt van de vader. Eigenlijk. vaste spijs heeft met volwassenheid te maken enzovoorts. En de vaste spijs wordt in de Bijbel, dat wil zeggen in 1 Korinthe 3... en in ieder geval heel uitdrukkelijk in Hebreeën, in bijzonder hoofdstuk 5... wordt de vaste spijs rechtstreeks in verband gebracht met de tegenwoordige positie van Christus en dus met de positie die wij in Christus innemen. En dat is niet een aardse, maar een hemelse. En dat is het onderscheid. Sommigen denken dat vaste spijs de aanduiding is van die Bijbelse waarheden die moeilijk zijn. Zoveel melk, dat is makkelijk. En vaste spijs is moeilijk. En misschien is dat ook wel zo. Maar dat is niet het echte Bijbelse onderscheid. Het echte Bijbelse onderscheid is dat de melk van doen heeft met aardse omstandigheden. En dus, wij kennen die Korintiërs toch. Die waren altijd met aardse dingen bezig en konden zelfs dat niet op orde krijgen. En dus zei de apostel, jullie hebben nog steeds melk van nodig. Ik kon niks anders aan jullie kwijt in het verleden en ook nu nog niet. Zegt hij toch in 1 Korinthe 2 en 3. Misschien kom ik er nog in het kader van de eerste hoofdstukken van die diverse Bijbelboeken. Maar ik moet het nu maar even zeggen. Zo steekt het in elkaar. Ze hadden dus nog steeds melk van nodig. En de Hebreeën, wie zij ook zijn mogen. Ik denk dat ze abusievelijk Hebreeën genoemd worden. Maar vooruit. Maar ik bedoel gewoon degene tot wie de apostel Paulus zich richt in Hebreeën 5, zijn diegenen die vasthouden aan de inzettingen van de wet, en dus aan oud-testamentische inzettingen, die vasthouden aan het priesterschap van Aaron en het leiderschap van Mozes en dat soort dingen meer. Lees het maar na. Je hebt tijd genoeg tussendoor. Daar gaat het over en tot hen zegt de apostel Paulus precies hetzelfde. Hij zegt, jullie zouden al lang aan de vaste spijs moeten toe zijn, maar je bent nog steeds aan de melk. En dat heb je nog niet verwerkt, niet begrepen. Je hebt het dus nog steeds nodig. Maar, zegt hij, maar daar hou ik nu mee op, vanaf vandaag geen melk meer. Staat er? Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En niet blijven stilstaan bij Bijbelse waarheid weliswaar, maar Bijbelse waarheid die je al lang had moeten kennen. Hij zegt, nu ga ik verder. Laat ons voortgaan. Dat deed hij ook en waar sprak hij toen dus over? Eindelijk. Over het hoge priesterschap van Christus. Christus de hoge priester gezet in de hemel als het hoofd van de dienst aangaat, niet onder het oude verbond der wet en der werken, maar het nieuwe verbond der genade. Dat is de Hebreeënbrief. En daar gaat het dus om. Vaste spijs heeft van doen niet met aardse dingen, maar met hemelse dingen. Het is wat moeilijk te verwerken, dat wil zeggen je moet het leren te verwerken, maar als je eraan gewend bent, blijf je de melk niet meer. Die heb je dan ook niet meer nodig, heeft iemand mij verzekerd. Heb je dat wel eens gehoord? Wordt uitgebreid propaganda gemaakt, drink per man 3/4 kan, of was dat vorig jaar? 25 jaar geleden, echt waar? Word je al zo oud? Nou goed, maar men heeft mij verzekerd, nou neem ik het niet altijd helemaal serieus, maar men heeft mij verzekerd dat een volwassen mens, een volwassen Nederlander, helemaal niet meer in staat is om met de melk nog wat te doen. Het komt erin, het gaat er weer uit, het doet er niks mee, omdat hij niet beschikt over de juiste middelen om die melk dan te verwerken en zich eigen. Het werkt namelijk helemaal niet meer. Is zo. Ja, hoe dat technisch en chemisch en biologisch werkt, broeder, heus, dat ben ik vergeten. Maar zoiets was het. Dat wil zeggen, je kunt wel melk drinken, maar dient in de praktijk echt tot niks. Het is maar een idee. Ik zal het u nog sterker vertellen, maar dat is racistisch, dus dat mag eigenlijk. Maar we zijn hier toch in Duitsland. Oh, dat is het. Want ik had er straks al bijna gezegd, een blanke kan daar niks mee. Maar dat is niet helemaal waar. Het was zo, wij hebben jarenlang hebben wij tonnen melkpoeder gestuurd naar, waar ook weer naartoe. Naar Biafra en naar, hoe dat maar heten mag. Maar het schijnt vastgesteld te zijn. U weet, wetenschap heb ik niet zo'n hoge pet van op. Er schijnt vastgesteld te zijn dat zwarten, als ik dat woord dan gewoon mag gebruiken, met alle respect, want zo gebruik ik dat woord, absoluut niet in staat zijn om die melk te verwerken. Ze hebben er absoluut niet de minste voeding aan. De enige volwassen mensen die er nog iets mee kunnen, zijn degenen die in het uiterste noorden leven. Dat heeft met klimaat te maken. Dat is echt waar. Zweden, Noorwegen, de Scandinaviërs, de Lappen en de Eskimo's en zo, die schijnen met de melk nog iets, schijnen nog iets van te verwerken, maar in de warmere streken niet en in Nederland ook niet. Melk is geen goede voedingsstof, echt niet. alleen voor kinderen.
En in de pannenkoek wel.
Nou ja. Ik heb weinig verstand van culinaire zaken. Ik weet alleen of ik het lekker vind of niet. Maar ik weet wel dat het de functie kan hebben in de bereiding van voedsel. Maar dat het enige voedingswaarde voor de mens zou hebben, dat voor zover ik op de hoogte ben, is dat niet het geval. Alleen in de eerste levensjaren. En dat is het hele punt. Maar voor het kind van God is dat precies hetzelfde het geval. Dat is echt waar. Wij als kinderen gods worden geacht enige jaren, zal ik maar zeggen, want ik neem het ruim, die melk tot ons te nemen, zodat we een beetje onze aardse omstandigheden op orde hebben en ermee leren leven. En de rest van ons leven zou inderdaad geleefd worden in het bewustzijn van de hemelse positie die wij in Christus innemen en de verantwoordelijkheid die we daar dan ook in dragen. Ik kan het ook niet helpen, maar zo staat het in mijn Bijbel. En hier vind je die twee dingen achter elkaar. Melk. En men zegt dan, ja, maar Paulus heeft het over de vaste spijs. Dan zeggen, ja, maar Petrus hier ook. Hij gebruikt alleen de term niet, maar hij zet het wel meteen uiteen. Eerst melk en dan, die melk is nodig om op te groeien, om volwassen te worden. En dan heeft men van doen met Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Aardse zaken worden namelijk in de praktijk bepaald door wet en werken, regels en wat het maar wezen mag. Maar wij als kinderen gods worden geacht te leren dat het niet gaat om wetten en regels, maar dat het gaat om wat in ons hart is. En daarom zouden onze harten gevuld worden inderdaad met dat woord van God. Dat is wat de schrift leert. Dus inderdaad, woord gods. En wanneer de apostel het uiteenzet, doet hij dat onder verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen. Vroeger maakte ik dan altijd lijstjes van welke schriftplaatsen allemaal aangehaald worden. En tegenwoordig doe ik dat al lang niet meer. In de eerste plaats omdat in de Bijbel natuurlijk heel wat van die schriftplaatsen erbij afgedrukt worden. In een Bijbel als de mijne in elk geval. En verder heeft iedereen een concordantie en een computer. Ik kan het zo opzoeken. Het zal u verbazen hoe lang het lijstje wordt als je naar aanleiding van, laten we zeggen, vanaf vers 4 tot en met vers 10... gaat zoeken naar welke schriftplaatsen in het Oude Testament hier aan de orde komen. Dat is een fikse lijst. Het is trouwens ook een aardige lijst om aan de hand daarvan te demonstreren hoezeer de apostel Petrus zegt dat men moet doen. Wat hij zegt dat men moet doen in 2 Petrus 1 is schrift met schrift vergelijken. De schriftprofetie is niet van eigen uitlegging. De gedachte is dat de ene schriftgedeelte het andere schriftgedeelte aanvult, verklaart, toelicht of hoe het maar heten mag. En wat apostel Petrus doet als hij hier spreekt over die steen, is vele schriftplaatsen uit het Oude Testament, een stuk of 4, in elk geval, bij elkaar vegen. Ik zeg het niet zo netjes, maar het is misschien duidelijk. Wat hij doet is vele schriftplaatsen naast elkaar zetten en zelfs door elkaar citeren. Over de Heere, de rotsteen enzovoorts uit Deuteronomium. En natuurlijk de Heere, de rotsteen, de steen die verworpen werd uit Psalm 118. En daarnaast die steen uit Jesaja 28. Maar het zijn nog heel wat meer schriftplaatsen waarover die steen gesproken wordt. Die hier ook worden aangehaald. Net zo goed. Het wordt bij elkaar opgeteld als het ware. En wanneer men ze naast elkaar legt, is de betekenis daarvan volstrekt duidelijk. En wanneer men het niet doet, blijft men met losse schriftgedeelten zitten in een eigen verband. En dan leest men gewoon over die steen heen, omdat uit het verband blijkt dat met die steen toch de Heere bedoeld wordt. En dan geeft men er niet al te veel aandacht aan. Maar daardoor komt men ineens niet meer terecht bij Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar als je ze bij elkaar legt, wel degelijk, en dan kom je ook rechtstreeks terecht bij gemeentelijke waarheid. Daarna wijs ik erop dat de apostel zegt dat we de Heer kennen uit het Oude Testament in de beeldspraak van de steen, waarvan dan gezegd wordt dat sommigen zich aan de steen zouden stoten en anderen zouden de steen juist verkiezen, erop gaan staan, erop bouwen of wat het maar wezen mag. En daarna zegt hij, het is die steen die door de bouwlieden verworpen werd, dat is vers 7, ontleend natuurlijk aan Psalm 118. Ik zeg het er nou niet nauwkeurig bij, dus Gerrit heeft nog wat te doen. Vandaag, hè? Psalm 118, hè? Vers 22, goed zo. Nou goed, maar in elk geval, de bouwlieden, daarvan wordt gezegd dat dat Israël is, het Joodse volk, levert onder de Joodse wet. Dat is Matthäus 21 overigens, maar vooruit, waar het uitgebreid bij staat. Zij waren namelijk ongehoorzaam, zij verwierpen de Heer, zeggen wij dan. Maar de gedachte is, zij verwierpen het woord. Zij geloofden niet, ze waren ongehoorzaam. Maar daarna wordt er gezegd dat diezelfde steen die door de bouwlieden verworpen wordt, of werd, dierbaar is voor ons die geloven. Staat in vers 7, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat wil zeggen, voor u die gelooft, is die steen dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En dat is dus de uitspraak uit Psalm 118 over de tegenwoordige positie van Christus als hoofd van de gemeente en daarmee ook als hoofdpriester, Rash Kohen, hoofdpriester, hoge priester dus, van het nieuwe verbond. Hij is voor ons dus dierbaar. En daarna komt het verhaal weer in vers 8. Degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, voor hen is hij een steen des aanstoots. Dus inderdaad Jesaja 8. En daarna vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij namelijk, degene die zich niet aan de steen stoten. Degene die geloven in de Heer Jezus Christus, die hem erkennen als hoofd. In eerste plaats als fundament, maar daarna als hoofd van dat bouwwerk, dat heiligdom, dat huis enzovoorts waar Petrus over sprak. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een volk van priesters dan wel van koningen, want dat is wat het betekent, hè, koninklijk priesterdom. Ik vind het altijd leuk, want in het Oude Testament staat dezelfde uitdrukking, maar net andersom. Dan heet het een priesterlijk koninkrijk. Dat blijft gewoon hetzelfde. Een volk van koningen en priesters. Een heilig volk, een verkregen volk. En de aardigheid is dat deze uitspraak hier in vers 9 ontleend is aan Exodus, Deuteronomium, waar dezezelfde uitspraak met grote nadruk van toepassing gebracht wordt op Israël, laat ik zeggen de 12 stammen Israëls. Niettemin zegt Petrus hier dat dezezelfde uitspraak van toepassing is op de gelovigen van vandaag en dus niet op Israël. Ik weet niet, maar misschien heb je ook wel eens horen vertellen dat Petrus hier, omdat hij dit citeert hier in vers 9, kennelijk spreekt over de gelovigen uit de Joden. Zo van, dus een uitspraak in Exodus en Deuteronomium over Israël. Dus doet hij een uitspraak over Israël in de veronderstelling dat in zijn dagen Israël tot bekering zou komen en dat soort dingen meer. Ik heb zelf die gedachte ook wel eens gehad, moet ik u zeggen. Maar ik moet het nu meteen tegenspreken, omdat uit de voorgaande verzen blijkt dat de apostel daar al afgerekend heeft met Israël. Hij zegt, zij zijn de bouwlieden die de steen verworpen hebben. En niet zij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Lees het maar naar, herlees het maar achter elkaar, waar hij het over heeft. Twee categorieën. De categorieën van, niet maar van ongelovigen en gelovigen, maar ongelovigen, namelijk Israël en gelovigen. Ja, wie het maar zijn, uit de volken in het algemeen. Dat kunnen Israëlieten zijn, maar het wordt zeker niet tot de Israëlieten beperkt. Dat blijkt trouwens uit vers 10, ontleend aan Hosea. De uitspraken over Ami en Lo-Ami enzovoorts ga ik nu niet op in. Maar de gedachte is dat in vers 7 de apostel als het ware afrekent met Israël, ongelovig, de bouwlieden, u weet wel. En anders moet u ernaast leggen, Matthäus 21 is het, meen ik, waar de Heer Jezus dezezelfde uitspraken over de steen aanhaalt. En zegt tot de Joden in zijn tijd, tot de Farizeeën: het zij u dan bekend dat de zaligheid of dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen, van Israël weg, en gegeven aan een ander volk. En dat is precies wat Petrus hier ook zegt. Het is weggenomen van de bouwlieden. In het Hebreeuws zou er dan gestaan hebben, het is weggenomen van de zonen, omdat het hetzelfde woord is. De erfgenamen, de natuurlijke erfgenamen, Israël. En in plaats daarvan gegeven aan, nou ja, wat wij dan de gemeente noemen. En hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Let op, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie dan niet? En let erop, de tegenstelling is niet tussen degenen die onder het oude verbond leefden in oud-testamentische tijd en degenen die onder het nieuwe verbond leven. Hoewel het best passend te krijgen is als je dat zou willen. Maar dat is niet wat er staat. De tegenstelling is tussen degene die in nieuw-testamentische tijd de hoge priester van dat nieuwe testament niet willen. en verwerpen. Het is niet de tegenstelling tussen oud-testamentische tijd en nieuw-testamentische tijd. Het is de tegenstelling tussen ongelovigen, Israëlieten in de eerste plaats, in nieuw-testamentische tijd, tegenover gelovigen, wie het ook zijn mogen. Sinds de opstanding van Christus. En de struikeling van Israël wordt hier dus al uitdrukkelijk genoemd. En hij zegt dus, zij zijn gevallen. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Uit Jesaja 8 is dat. En gij, en er staat zelfs, maar gij, in tegenstelling tot hen, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan kun je 100 keer bewijzen dat de apostel schrijft aan Joden, aan Israëlieten. Het neemt niet weg dat het dan toch aan gelovigen geschreven is. Gelovigen. Uit Israël, maar ongetwijfeld ook uit de heidenen. En daar gaat het maar om. Het is een tegenstelling tussen Israël, het officiële, ongelovige Israël, enerzijds, en de gemeente, de gelovigen, anderzijds. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Gaat juist om de tegenstelling. Het is niet de normale vervulling van de woorden uit Exodus en Deuteronomium enzovoorts. Maar het gaat juist om de onverwachte vervulling daarvan. Het verborgen aspect daarvan. Niet Israël. Althans niet het natuurlijke Israël. Maar in tegendeel een ander volk. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan, opdat gij zult verkondigen, let op, het gaat dus om verkondigen van het woord. Opdat gij zult verkondigen. En in het bijzonder, wat zal men dan verkondigen? Dan zeg ik het woord Gods. En als er dan staat, de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, dan zeg ik weer, dus inderdaad, het woord Gods, want het woord Gods spreekt ons over degene die ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de algemene inhoud van de Bijbel. En wat er ook aan vast zit, daar kan ik nou niet aan voorbij gaan, wat er ook aan vast zit is natuurlijk dat de roeping van Israël in oud-testamentische tijd tot uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk, verkregen volk enzovoorts, dat de roeping van Israël in oud-testamentische tijd niet een roeping was om behouden te worden of om tot geloof te komen of iets dergelijks. Sommigen denken dat, hè. Uitverkiezing is uitverkiezing om behouden te worden. De uitverkiezing van Israël is dus opdat Israël behouden zou worden. Moet ik zeggen, dat is niet zo. De roeping van Israël was een roeping tot een ambt. Niet tot behoudenis of zaligheid als zodanig, maar tot een ambt. Tot het priesterambt. Namelijk, en het staat er ook bij, geroepen tot koninklijk priesterdom. Geroepen om eersteling, eerstgeboorterecht te ontvangen, te midden van de overige volkeren der aarde, die er trouwens bij genoemd worden, daar in Exodus 19, staat er allemaal bij hoor, waarbij Israël de verantwoordelijkheid kreeg om inderdaad voorbeeld te zijn, om voor te gaan. Om voorbeeld te zijn voor de overige volken. De eerste verantwoordelijkheid was dat zij als volk dat woord Gods zouden bekendmaken, zouden verkondigen aan de overige volken. Dat is het meest belangrijke aspect eigenlijk van het priesterambt. Namelijk het woord Gods. Handhaven, prediken. Zelf onderhouden natuurlijk, maar dat zou iedereen doen. Maar ook bekendmaken. De functie van leraar, een lerende priester heet het, met een fraai pleonasme in het Oude Testament, lerende priester. Zo zou het zijn. Daartoe was Israël geroepen. In het Nieuwe Testament staat het ook, hè, want er staat, wat is dan het voordeel van de Joden, wat is nut van de besnijdenis, zegt de apostel. Nou, vele dingen, maar het komt allemaal samen in dat ene, namelijk dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Romeinen 3, de eerste verse. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Daarom protesteer ik altijd als iemand zegt, ja, maar dit wordt niet gezegd tot ons. Dit wordt gezegd uitsluitend tot Israël of tot de Joden. En dan moet ik u zeggen, dat is nooit uitsluitend het geval. Bovendien, alle woord Gods is toevertrouwd aan Israël. Maar dat wil niet zeggen dat het exclusief voor hen bestemd was. Integendeel, het wil zeggen dat zij verantwoordelijk waren om het verder bekend te maken. De fout die Israël gemaakt is juist dat men het voor zichzelf hield. Dat is aantoonbaar hoor, dat is zo. Kun je ook uitgebreid lezen in de gebruikelijke Joodse geschriften, zelfs in de Talmud, was alleen voor de Joden. En de heidenen, nou ja, op een veel lager plan, maar maar in het algemeen alleen voor Israël. Wij christenen zouden niet diezelfde fout maken, zeggen, het is tot Israël gezegd, want je kunt aantonen dat alles in de Bijbel tot Israël gezegd is eigenlijk. En dat is ook zo, maar niet opdat ze het voor zichzelf van zouden houden. Ze waren een koninklijk, priesterlijk volk, was de bedoeling. Het was dus de bedoeling dat ze het woord Gods bekend zouden maken aan heel de wereld. Dat is niet gebeurd. Dat kon ook moeilijk, omdat men zelf dat woord Gods niet geloofde. Daarom is het volk ook uit het priesterambt gezet. Hosea 4, staat het letterlijk zo. En vervolgens leren we dus dat aangezien de roeping Gods genadig is en de roeping Gods onberouwelijk zijn, dat Israël alsnog die functie van koninklijk priesterlijk volk zal vervullen. Maar dat is pas na de wederkomst van Christus. Te snel gaan moet u maar zeggen, maar ik zei, Israël zal pas koninklijk en priesterlijk volk zijn na de wederkomst van Christus. Daarvoor kan niet. Makkelijk leren in de Bijbel dat Israël pas tot geloof komt officieel ter gelegenheid van de wederkomst van Christus. En voor het tot geloof komt, kan het natuurlijk nooit een priesterlijk volk zijn. Dus zeg ik, na de wederkomst van Christus. Lijkt me de beste term. Om niet verder te hoeven specificeren voor de gelegenheid. Maar hier staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een hele volk of verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen dat wij als gemeente, wij als volk Gods in onze dagen de verantwoordelijkheid hebben inderdaad om dat woord bekend te maken. En dus gaat het dubbel op. Enerzijds zouden wij dat woord ontvangen en zijn wij bovendien door het woord wedergeboren, worden we door dat woord opgebouwd. Maar het vervolg daarop is dat het woord door ons ook bekend zou gemaakt worden. Verbaal, dat wil zeggen met de mond in de eerste plaats of met de pen zo u wil. Maar daarna natuurlijk ook zou dat woord Gods tot uitdrukking komen in het algemeen in onze levens. Want ook de levens van de priesters waren tot voorbeelden, tot onderwijzing van Israël. Ik weet niet of u het leuk vindt, maar zo is het wel. Bovendien, priesterschap beschrijven wij als een functie. De Bijbel doet dat ook. Maar het neemt niet weg dat men op grond van geboorte tot die functie geroepen was. Niet op grond van aanstelling achteraf. Hoewel, er was een aanstelling achteraf. Maar op grond van geboorte. En zo is het met ons ook, op grond van onze wedergeboorte zijn wij priesters, gemaakt tot koningen en priesters. Maar het gaat dus nog steeds om dat woord Gods. Wij zijn erdoor geboren, wij worden ermee gevoed. En de bedoeling is dat dat woord ook weer door ons bekendgemaakt zou worden, onderwezen zou worden. Maar liever zeg ik, dat woord zou tot uitdrukking komen in onze levens. Dat is trouwens ook het commentaar wat de apostel er daarna op geeft in de rest van deze brief. En daarom kan ik het ook gewoon zo zeggen. Verkondigen gebeurt natuurlijk meest letterlijk met de mond, maar daarnaast wordt in de rest van de brief gesproken over de eerlijke levenswandel te midden van de heidenen en de plichten der dienstknechten, de plichten van echtgenoten, van beiderlei kunnen overigens. Vermaning tot liefde en vrede, leven en lijden als christenen, plichten der ouderlingen, vermaning tot nederigheid, wensen en groeten. Daar gaat de rest van de brief over, volgens de kopjes die ik zo hier en daar snel, want zo heet dat, hè. Alles wat dan verder genoemd wordt in de rest van hoofdstuk 2 en de rest van de brief spreekt dus feitelijk over de priesterlijke functie en verantwoordelijkheid van het kind van God. Een dienst, een praktische dienst aan God op basis van onze wedergeboorte. Een dienst die betrekking heeft op heel ons leven, al ons doen en laten. Zoals ik elders zeg, wat gij doet, doet het alles Gode. En in de dienst van God en niet den mensen, staat er. Dat is 1 Petrus 1. Daarna sla ik weer een bladzijde of 2 om alsnog terecht te komen in 2 Petrus 1... waar de apostel natuurlijk in de laatste verse van hoofdstuk 1 uitgebreid stilstaat bij dat woord God, zoals we gezien hebben. We hebben het profetisch woord, vers 19, dat zeer vast is. Het is de oorsprong van ons leven. Het is de basis van ons praktische leven. Wij zouden daarop acht hebben of geven, of hoe het maar heten mag, op dat woord. Want dat woord is licht. Efeze 5 zegt, al wat openbaar maakt is licht, dus woord is licht. Hè? Het is als een licht schijnende in een duistere plaats. En die duistere plaats is de wereld in het algemeen, maar meer in het bijzonder is het gewoon ons eigen leven of ons hart, zoals het genoemd wordt. En de bedoeling is dat het licht zou schijnen inderdaad in onze harten en ons leven zou vullen. Het schijnt als een licht in een duistere plaats. Let op, niet op dat men tot geloof zou komen, maar juist nadat men tot geloof gekomen is. Want zo staat het hier. Hè? Het schijnt als licht in een duistere plaats. En als gezegd wordt, gij doet wel dat gij daarop acht hebt, wordt het niet gezegd tot niet wedergeboren mensen, maar wordt het gezegd juist tot kinderen Gods. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dat morgenster, dat wil ik wel even toelichten. Het begrip morgenster vinden wij ook in Jesaja 14, waar de term van toepassing gebracht wordt op den duivel. De morgenster, de blinkende morgenster, is zeker de morgenster. We hebben wat moeite met het woord, omdat het hier kennelijk niet op de duivel van toepassing is en dus eventueel op de Heer Jezus Christus. Maar de term die vertaald is met morgenster heeft gewoon van oorsprong en van huis uit de betekenis van lichtdrager. En daarmee de bron van het licht. Wij kennen buiten onze Bijbelsom de duivel dan ook als Lucifer. Dat is de vertaling van hetzelfde woord dat in onze Bijbels vertaald is met morgenster in Jesaja 14 was het toch, hè? Nou, vers 12, kijk eens iemand die dat gevonden heeft. Dank u, broeder. Hij spoort goed, hè?
Ja.
Heel mooi. Jesaja 14, vers 12. De lichtdrager, de morgenster, Lucifer. Maar Lucifer betekent inderdaad lichtdrager. En de een geeft zich voor lichtdrager uit en is dat tot op zekere hoogte ook zo. Maar die man die knoeit, of die man, die knoeit wat aan dat licht, dat weet u, hè? Heb je nog een gespreksonderwerp voor de rest van de week? Hij knoeit wat aan het licht, waardoor wij weliswaar bepaalde dingen zien, maar de dingen die wij zouden moeten zien, juist niet. En omdat we toch wat zien, valt ons dat dan niet meer op. Maar het belangrijkste zien wij niet meer, dat is wat de duivel doet. Met het licht. Omdat hij nou eenmaal lichtdrager is in de wereld als zodanig. Maar de echte lichtdrager is uiteraard zijn grote rivaal, om zo te zeggen. Al zeg, zou ik het liever gezegd hebben van de andere kant. Hè? Maar vooruit, de echte lichtdrager is natuurlijk Christus zelf. En deze morgenster is gewoon de Heer Jezus Christus. De echte lichtdrager, hij is het licht Gods. En de gedachte in dit vers is dus gewoon dat waar dat woord, dat licht schijnt in onze harten, doordat wij acht geven op het zeer vaste profetisch woord. Daar, en dan gebruik ik toch maar een cliché voor het gemak, hè, daar krijgt Christus in onze harten gestalte. Want kennis van het woord blijkt te zijn in de praktijk kennis van Christus. En waar het woord van Christus in onze harten woont, Colossense, daar woont de geest van Christus in onze harten, Efeze. Ik gun me gewoon de tijd niet om al die schriftplaatsen toe te lichten, maar u kunt ze zo zelf ook uitzoeken. De gedachte is dat waar onze harten gevuld worden met dit woord Gods, worden onze harten gevuld met de geest Gods. Of met Christus, die immers het licht is. Het enige echte licht dus, hè? Het alomvattende licht. En dat is wat ook hier gewoon staat. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. En dat is in de eerste plaats het hart. Totdat de dag aanlicht. Dan wordt het vanzelf dag. Licht dus. Hè? Dag als synoniem van licht hier. Zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel. Totdat de dag aanlicht. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Totdat de dag aanlicht. Totdat Christus over ons zou lichten. Mooi werkwoord, hè? Lichten. Totdat Christus over ons zou lichten. Dat staat in Efeze 5, maar het is rechtstreeks geciteerd uit Jesaja 63, vers 1 of zoiets. Nou goed. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, wordt verlicht, want zo staat in Jesaja. Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Efeze citeert het en zegt gewoon, Christus zal over u lichten. Dat is de heerlijkheid des Heren. En zo zie je hoe je schrift met schrift vergelijkt en tot conclusies komt. Hè? Totdat de dag aanlicht, dan wordt de dag licht in onze harten. En kortom, dan krijgt Christus in onze harten gestalte de echte lichtdrager. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Dat is dus inderdaad die duistere plaats. En wanneer dan gevraagd wordt, en hoe moet dat dan acht geven op dat licht of op het profetisch woord? Dan zegt Petrus, nou, dan moet je in de eerste plaats weten dat het gaat om het woord van God. De schrift in het algemeen die zichzelf verklaart. Zo werkt het ook. Want dat is de aardigheid van de Bijbel. Wat we in de ene plaats niet lezen, lezen we in de andere plaats. Wanneer we eerlijk en oprecht naar onszelf in de eerste plaats, denk ik wel eens. Maar in ieder geval oprecht naar de schrijver van de Bijbel zelf, naar de Heer dus toe. Wanneer we oprecht zo de Bijbel lezen, bestuderen en schrift met schrift vergelijken, dan zal gebeuren wat hier staat, dan gaat het licht op in onze harten. En worden wij verlicht, dan zal Christus over ons lichten en krijgt het leven van Christus gestalte in ons hart en daarmee in onze levens. En daarna volgde de waarschuwing meteen, het volgende vers. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Ik vind het een prachtig verhaal, want het aardige is dat er niet één staat. Gelijk ook onder u valse profeten zullen zijn. Dat was de meest voor de hand liggende vergelijking. Maar Petrus weet wat wij ook weten. Onze tegenwoordige bedeling kende aanvankelijk in de eerste generatie nog profeten, maar daarna niet meer. De algemene situatie in onze dagen, in onze bedeling dus, is inderdaad dat er geen profeten zijn. Dat is ook nergens voor nodig. De aardigheid is dat als de Heer alles gezegd heeft wat hij te zeggen had, houdt hij zijn mond. En zegt, ik ben uitgesproken en wie er wat aan toevoegt of wie er wat aan afdoet, zij vervloekt. Dat is het verhaal. En dus wij kennen geen profeten in onze dagen, wij kennen wel leraars. En dat is niet wat Peter zegt. Peter zegt, wij kennen valse leraars. Maar vooruit. Ik vind het altijd een heikel thema om over te spreken. Maar niettemin, de waarschuwing wordt gegeven. Zo was het onder Israël, mensen die het woord van God tegenspraken. En verkeerd toepasten, bijvoorbeeld. U weet toch hoe het was in de dagen van Jeremia? Jeremia zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En hij was de enige in Jeruzalem in die dagen. En er waren legio, dat lijkt me een goede term, vanwege de dubbelzinnigheid, er waren legio-profeten in die dagen die zeiden, nee, Jeruzalem zal niet verwoest worden, want de Heer heeft rijke beloften gedaan met betrekking tot Israël. Ze hebben ook geroepen, bid voor de vrede van Jeruzalem, want Psalm 122 was het toch, geloof ik? Dank u, broeder, vers 6. Psalm 122. Voor klachten moet u dus ook bij Gerrit zijn. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Kortom, God zou voor Jeruzalem zorgen, zei men. En men had er zelfs bijbelse grond voor, maar het was de verkeerde toepassing van die schriftgedeelten. En ook een oneerlijke, omdat diezelfde psalm, die zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. En diezelfde psalm zegt, dat is het Jeruzalem waar de stoelen des gerechts gezet zijn. De stoelen van het huis van David. En aangezien die stoelen er in ieder geval in onze dagen niet staan, kun je die psalm dus niet op onze dagen van toepassing brengen. En hoezeer wij wellicht Jeruzalem vrede gunnen, en hoezeer wij wellicht geneigd zijn ervoor te bidden, we zouden ons realiseren dat God het gebed niet verhoren zal. En bovendien zei tot Jeremia en via Jeremia tot het volk vele malen, bid niet voor Jeruzalem, want ik zal u niet horen. En zo kun je met een bijbeltekst in de hand wel komen, maar als je hem op de verkeerde tijd toepast, gewoon omdat je de rest van wat er staat niet mee wil lezen, ja, dan kom je verkeerd uit. Want dat Jeruzalem, waar de Psalm 122 over spreekt, is het Jeruzalem na de 70ste week van Daniel. En voor de 1000 jaren, inderdaad. Wanneer een Jeruzalem alsnog gebouwd zal worden door een gelovig overblijfsel uit Israël na de wederkomst van Christus op de Olijfberg, want dat is het, in de dagen waarin de antichrist, zal ik maar zeggen met de populaire termen, de wereld er in zijn greep heeft, die dagen waarin men zal proberen het Jeruzalem alsnog en in tweede instantie te vernietigen, in die dagen zal men bidden voor de vrede van Jeruzalem, want daar staan de stoelen des gerichts. Meervoud, ja, die van u en mij staan er ook. Nou ja, niet al te letterlijk toch, hè? Nooit toch, hè? Al te letterlijk, die stoelen, toch? Maar goed, denk er maar eens over na. Valse profeten dus, in oud-testamentische tijd, ze zeiden al zo, zegt de Heer, maar deze zegt, maar ik heb helemaal niet gesproken, ik weet nergens van. En als ik dat zeg, dan moet ik altijd denken aan een conferentie, ik meen dat van Zet Gijker, maar was... Die het had over, want dat heb je met die dominee-zonen, hè? Die worden conferencier. Omdat ze in de Bijbel niet geloven, worden ze conferencier. En die had zoiets van, dan komen die mensen straks in de hemel. En dan zeggen ze tegen de Heer, kan ik Fons Jansen geweest zijn trouwens hoor. Dat is de Rooms-Katholieke variant in plaats van de Gronings doopsgezinde. Ja. Maar die zeiden, komen ze straks in de hemel en zeggen ze, ik heb ieder het zijne gegeven. Ik ben goed geweest voor mijn konijn. Ik heb nooit gefietst op zondag. Waarna Petrus of de Heer, wie het dan maar was, zegt, van wie mocht dat dan niet? Ik weet van niks. Het is me altijd bijgebleven, van wie mocht dat dan niet? Tja. Dat is toch een goeie. Het is niet een grap. Het is gewoon heel serieus. Van wie mocht dat dan niet? Ja, van valse profeten, van valse leraars niet uiteraard. En dus de waarschuwing. Wij zouden vasthouden aan het vaste profetisch woord. En we worden gewaarschuwd voor valse leraars die verderfelijke ketterijen, let op de sterke woorden, verderfelijke, ze brengen de dood, ze zijn een bediening des doods. Noemen ze een bediening des doods? De wet. Al die regelheden. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, in het geniep dus, bedektelijk. Het is al ingevoerd voordat je er erg in hebt. Staat het toch? Die bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hem gekocht heeft, verloochenende. De Heere verloochenende. Dat heb je in onze laatste circulaire kunnen lezen. Op het moment dat iemand zichzelf maakt tot hoofd van een gemeente, of laat maken tot hoofd van een gemeente, verloochent hij zijn eigen Heer. En daarmee de Heer van heel de gemeente. Zo is het helemaal. Dat is zwart-wit, dus niet genuanceerd, dat weet ik. Maar het is wel de zwart-witte Bijbelse waarheid natuurlijk. Toch. De Heer verloochenende. En daarna, want ik lees nog maar even verder. Velen, vers 2, zullen hun verderfenissen navolgen. Verderfenissen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. De waarheid zal gelasterd worden. Door wie? Door ongelovigen? Nee, door valse leraars staat er. Door gelovigen te midden van gelovigen. Die zich aan het woord onttrekken. Staat recht, kan het ook niet helpen. En daarna staat in vers 3, en zij zullen door gierigheid, want dat is de volgende vraag altijd, waarom doen die mensen dat? Nou, het staat er gewoon achter in de Bijbel. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, als je niet weet wat gemaakte woorden is, moet u eens een gemiddelde preek van iemand, niet van mij, want ik kan trouwens helemaal niet preken, maar vooruit, hè. Moet je een gemiddelde preek beluisteren, dan weet u wat gemaakte woorden zijn. Kunstig in elkaar gestoken en uitgesproken op zodanige wijze dat je ogenblikkelijk weet dat de spreker zelf niet gelooft wat hij zegt. En ik meen dat bloedserieus, dat is niet een grap, dat meen ik bloedserieus. Zo'n speciale toon met speciale stembuigingen, een jargon gebruikt wordt waar niemand ooit van gehoord heeft, buiten de bijeenkomst zal ik maar zeggen, dan weet je meteen dat... Ja, kul, dat is toch een act. Hè? Dat moet jij conferenciers overlaten. Daarom zijn ze zulke goede conferenciers. Ze hebben het van huis uit geleerd. Maar laat me zitten. Nee, niet om lelijk te doen, maar gewoon, dit is toch wat hier staat. Ze zullen uit gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Weet u wat het is, een koopmanschap? Dat is gewoon een bedrijf. Een business. Een bedrijf. Maar het gaat om de winst. Want daar is het bedrijf op gericht. Een koopmanschap, een handel, een firma. Hoe heet zoiets tegenwoordig? Ze zullen van u een business maken. U weet toch wat de rijkste business is in heel de wereld? Dat was tenminste tot voor kort zo. Nou ja, tot 50 jaar geleden dan. De rijkste organisatie in heel de wereld. De Rooms-Katholieke Kerk. Ja, dat is nu onze. Ik weet niet hoe het nu is, want het zal nou wel Bill Gates zijn inmiddels. Maar dat is natuurlijk toch een nieuwe godsdienst, hè? Langzamerhand. Hè? Ik gun het iedereen, daar gaat het niet om met de Bijbel. Ik zeg hoe het in elkaar zit. Wij protestanten hebben dat op een protestantse school altijd meteen geleerd. Hè? Je kon vergeving van zonde krijgen, dan moest je bonnetjes kopen. Hè? En die kon je ook in het voren kopen, dus dan kocht je een abonnement in op... Hè? Dan kocht je 10 aflaten, dan kon je weer 10 keer zondigen of 10 weken zondigen, weet ik veel. Zo was dat toch, hè? En het geld werd gebruikt voor de bouw van de Sint-Pieter, dus die gaan we binnenkort bekijken met zeer, maar dan ook zeer gemengde gevoelens. Ja, ik noem maar dit voorbeeld omdat het makkelijkste is voor ons. Maar ik zou voorbeelden kunnen geven die veel en veel dichterbij liggen. Business, altijd maar weer. En daar wordt de leer aan ondergeschikt gemaakt. Want dat is het product wat je verkoopt. Je moet wel zorgen dat je een product hebt waar een markt voor is, immers. Anders verkoop je niks. Haal je geen omzet. En dat is wat dus gebeurt. In de praktijk. Maar daarna staat er van hen. Ze zullen van u een koopmanschap maken. Over welke het oordeel van overlang niet ledig is. Kortom, hun verderf sluimert niet. En let op van overlang. Er staat dus dat van tevoren in het plan Gods al bepaald is. Dat er een oordeel zou komen over degene die zulke dingen doen. Van overlang. Van tevoren zo geregeld. Kan het niet missen, want onder Israël was dat precies hetzelfde het geval. Het oordeel werd tevoren aangekondigd. Al voordat Israël in de positie in Canaan geplaatst werd, werd het oordeel over een eventueel ongelovig en ontrouw Israël, ontrouwe priesters en profeten, aangekondigd. En daar gaat het maar om. En dat geldt voor ons in gemeentelijk verband net zo goed. Ja, waar het oordeel uit bestaat, ging er nou liever aan voorbij, want het doet weinig de zaken nu. Maar waar het oordeel uit bestaat, nou, er wordt op verschillende plaatsen besproken. Er wordt gezegd dat de werken van zulke gelovigen, want het worden geacht gelovigen te zijn, wedergeboren mensen, die hun werken zullen verbranden. Dat wil zeggen, er is bij hen geen sprake van zaligheid van de ziel en dus is er ook geen sprake van loon of van erfenis. En de vooraanstaande positie die men wellicht dan heeft ingenomen in de eigen menselijke, kerkelijke wellicht organisatie, zal ingeruild worden voor een positie helemaal onderaan. Dat is wat de schrift ervan zegt. Dat is 2 Petrus 1. En eigenlijk zou ik daarna logischerwijs doorlezen naar 1 Johannes, en dat doe ik even niet. In plaats daarvan ga ik terug naar Jacobus 1. Even. Jacobus 1. Jacobus die in Jacobus 1 en 2 min of meer precies dezelfde dingen vertelt. In een wat andere zinsbouw, in een wat andere stijl, in een wat andere volgorde. Maar de gedachtegang blijft precies hetzelfde. Namelijk, hij begint met vers 2, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, overeenkomende met de beproeving des geloofs zoals we die vonden, in elk geval in 1 Petrus 1. Zie je ook zo, hij begint er hiermee en zegt dan in dat verband in vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, want men zal wijsheid en kennis nodig hebben om staande te blijven in het geloof. Men moet kennis hebben, is niet anders. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Ik heb nog wel eens voor iemand het excuus achter de hand van, Hij of zij weet nou eenmaal niet beter. Dat maakt het me wat makkelijker om bepaalde dingen, en eigenlijk bedoel ik bepaalde gelovigen, gewoon te accepteren. Er zijn lastige mensen, ze weten nou eenmaal niet beter. Maar met de Bijbel in de hand kan ik dat niet zeggen. Ja, ik kan wel zeggen, ze weten niet beter, maar de volgende vraag is, waarom weten ze niet beter? En dan is het excuus meteen weer weg. Dat is omdat men verzuimt om wijsheid van God te begeren. En dan blijft alleen nog over, ze weten nog niet beter. Dat is de hoopvolle gedachte dan. Misschien wordt het nog ooit wat. Maar niemand heeft een excuus, hoor. Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die dan misschien geeft. Maar dat staat er niet. Die in ieder, wie het ook is, u dus ook. Die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Hoor weer wat hebben? Alsjeblieft. Die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Kortom, zij, want wijsheid is een vrouwelijk woord, zij zal hem gegeven worden. Maar, staat er, niet iedereen krijgt het toch gewoon. Er staat dat hij ze begeren in geloof. Men zou eerst zich onderwerpen aan God en zijn woord. Dat is geloof. Men zou de wens uitspreken, ook naar de Heer, om daaraan trouw te zijn. Om de Heer te dienen. En daarna, om het dan systematisch te zeggen, daarna zou men wijsheid begeren en men zal die wijsheid ontvangen. Want waar is die wijsheid voor? Voor het praktische leven, daarmee voor de praktische dienst aan de Heer, voor de zaligheid der ziel, zoals het er en verderop in ditzelfde hoofdstuk dan ook inderdaad weer heet. Maar het begint dus met te zeggen, men heeft wijsheid nodig. Men heeft in zich kennis nodig van het woord en van het werk Gods en daarmee gewoon kennis van Christus. En het eigenaardige is, natuurlijk zegt de schrift dat men dat verwerft door het onderzoek der schriften in het algemeen, op welke wijze dat dan ook zou gebeuren. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere is, men verwerft dat, men krijgt dat doordat God het gewoon geeft. En in de praktijk is het beide. Want als God ons niet geeft die geest der wijsheid en der kennis van hem, dan zullen wij van de Bijbelse waarheid nooit iets leren verstaan. En dat is in overeenstemming met de wil van God. Want wanneer we niet bereid zijn om ons aan hem en zijn woord te onderwerpen, vindt hij dat het ons niet toekomt, dat we niet waardig zijn om iets van zijn wijsheid ook maar te leren verstaan. Dan openbaart hij zich niet. Integendeel, dan trekt hij zich terug, dan verbergt hij zich in overeenstemming met Gods handelwijze, ook met betrekking tot Israël. Maar meer over dit hoofdstuk vanavond.